Dit is de Fysiomatties podcast. Een podcast met uw vaste gasten Patrick van Hagen, Theo Eltink en Bart Damen. Wij zijn alle fysiotherapeut, houden van sport en delen veel dezelfde interesses. We nemen jullie mee in onze dagelijkse kantinegesprekken die gaan over werk, gezondheidszorg, sport, trainingsleer en persoonlijke ontwikkeling. We diepen onze kantinegesprekken uit tot een podcast waarin we oprechte interesse tonen en nieuwsgierig zijn naar elkaars standpunten en opvattingen. We nodigen gesprekspartners uit die ons weten te inspireren en te verwonderen, of die ons kunnen helpen in de zoektocht naar kennisverbreding en verdieping. Nog even dit. Vind je onze podcastserie leuk? Vertel het door. Like onze social media kanalen of deel ze. Je kan je ook abonneren op onze podcastkanalen, zodat we nog meer luisteraars kunnen meenemen in onze verhalen. Heb je tips, suggesties of rectificaties? Stuur ze dan naar info@fysio-sportrevalidatie.nl. Alvast bedankt voor het luisteren en we zijn benieuwd wat je ervan vond.
Goedemiddag Bart. Hey, we zijn er vandaag maar met z'n tweeën.
Ja, Theo die is er niet. Die is net zoals in de Giro, doet hij hospitality voor team Jumbo-Visma. En die zit nu anderhalve week in de Tour de France.
Eigenlijk ben ik wel een beetje jaloers op hem hoor. Hij heeft het wel goed voor elkaar daar.
Ja, ik weet niet of ik daar heel jaloers op moet zijn. Ik denk dat het gewoon toch ook keihard werken is. Maar hij stuurde wel leuke foto's vanuit de Tour. En hij had een hele mooie Cervelo wat hij op rond mocht fietsen, begreep ik. Dus ja, het is ja, de gemengde gevoelens, denk ik.
Ja, ja, ik denk wel dat hij het daar ontzettend naar zijn zin heeft. Hè. Dat is wel echt helemaal zijn wereldje.
Het is wel zijn wereldje van Theo. Ja, hartstikke leuk. En we gaan het ook volgen. Hè. Vandaag is een hele mooie etappe. En is misschien ook wel meteen een vraag van we hebben onze gast hier, Gerard van der Poel. Vandaag is de etappe naar de Kassei-etappe in de Tour de France. En ja, we schatten Mathieu van der Poel ook wel heel erg hoog in als kanshebber. Is dat toevallig familie van jou, Gerard?
Nee, absoluut niet. Die talenttak is echt een andere familie dan die van mij.
Ah, jammer.
Ik fiets bijvoorbeeld ook graag, maar Als ik 22 fiets, vind ik het al heel wat, zeg maar.
Ja, dat is ook al best netjes.
Ja, ja, maar dat vind ik dan ook al heel wat. Ja.
Nou, de luisteraars kunnen meteen horen dat we een digitale podcast deze keer opnemen. Dus via Teams hebben we contact met elkaar. En deze podcast zouden we eigenlijk een aantal weken geleden al opgenomen hebben, maar onze kennis over de apparatuur of de apparatuur liet ons in de steek. Wat was het, Patrick?
Vooral het feit dat ik een nieuwe computer had gekregen. En die pakte op een of andere manier mijn account op Microsoft Teams niet meer op. Waardoor het gewoon niet meer met elkaar in verbinding stond. En daardoor ging het mis.
Ja.
Nou, gelukkig is het weer hersteld. En vandaag gaan we het hebben over lenigheid, over lenigheidstraining, over rekken. Dat zijn onderwerpen waar wij in de dagelijkse praktijk best wel wat vragen over krijgen. Vanuit de cliënten die we zien, sporters die we begeleiden. En dan merken we dat er vaak best wel wat onduidelijkheid over is. En dat er ook best wel wat fabeltjes in de wereld rondzweven op het gebied van rekken en lenigheid. Dus we willen die eigenlijk vandaag een beetje uit de wereld gaan helpen. En gelukkig hebben we daar de hulp bij van een expert. Gerard weet zo'n beetje, denk ik, alles op het gebied van rekken en lenigheid. Zoveel artikelen gelezen, boeken geschreven. En Gerard is inspanningsfysioloog, docent, bewegingswetenschapper ook, Gerard, toch of niet? En Gerard heeft mij weten te inspireren tijdens een van de gastcolleges op de Master Sportfysiotherapie. En daarom willen we vandaag ook graag van zijn kennis gebruik maken. Waar komt jouw fascinatie op het gebied van lenigheid eigenlijk vandaan, Gerard?
Ik ben nieuwsgierig van aard. En naast nieuwsgierig ben ik meestal ook redelijk vasthoudend. Dus als ik eenmaal iets leuk vind, dan blijf ik dat meestal leuk vinden. Niet altijd, maar bij dit onderwerp wel. Dus ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd in de jaren 80. Dat is best al een tijdje geleden. En ik was toen nog vrij veel en serieus aan het sporten. Ik sport nog steeds vrij veel, maar niet meer zo serieus. Maar toen nog vrij serieus. En ik stond ook, was gewoon verplicht stretchen voor en na basketbalactiviteiten bijvoorbeeld. En ik ging bewegingswetenschappen doen. En ik stond me gewoon af te vragen, wat doe ik nou eigenlijk? Gewoon nieuwsgierig, hoe zit dat nou precies? En dat werd mijn afstudeerscriptie, literatuurscriptie. Dus ik ben toen gaan kijken van wat is er aan de op wetenschappelijk te vinden over dat onderwerp. En dat waren zo'n 85 publicaties, denk ik. En daar ben ik dus deels op afgestudeerd van, je moest ook nog onderzoek doen. En dat was dus 86. En sindsdien ben ik dat onderwerp gewoon bij blijven houden. Ik ben gewoon de literatuur blijven lezen. Wat er over verscheen, dat probeer ik te krijgen en te lezen. En als je dat meer dan 30 jaar doet, dan loopt het redelijk uit de hand. Nu zijn we op plus 2000 publicaties.
Zoveel heb ik nog nooit gelezen, Bart. Jij wel?
Zoveel artikelen heb ik nog nooit gelezen. Laat staan over lenigheid. Ja, inderdaad. Ja.
Het is wel een echt uit de hand gelopen beroepshobby, heet dat. Maar ja, het is ook uit de hand gelopen omdat ik een paar jaar geleden, toen zat ik denk ik op 800 gelezen publicaties, dacht van nou, ondertussen is het wel de moeite waard om dat eens een keer door te gaan geven, die kennis die je verzameld hebt. Ik heb echt wel topniveau in kennis, maar ja, niemand weet dat. Maar er zijn er ook niet zoveel op de wereld die kennis verzameld hebben. En het is jammer als je daar niks mee doet. Dus ik heb besloten om eens een keer een boek te gaan schrijven. En toen bleken er nog 1200 publicaties te zijn die ik nog niet had. En die zijn wel handig als je een boek wil schrijven dat echt dat niet zoveel wil missen. Dus dan loopt het de laatste paar jaren nog wat meer uit de hand. Maar het wordt wel een heel mooi boek, denk ik.
Ja, hoe ver ben je ondertussen met je boek? Want toen de tijd was je daar met mee gestart.
Ik ben nu ik heb 7 hoofdstukken geschreven van de 9 of 10 hoofdstukken die het wordt. Dus er is geen eindtijd gepland van het moet tussendoor. En dus eigenlijk het gaat nog wel 1 of 2 jaar duren. Ja.
Mobiliteit is eigenlijk een belangrijke motorische grondeigenschap, Gerard. Maar wat verstaan we eigenlijk onder mobiliteit? Wat valt er eigenlijk allemaal onder?
Mobiliteit is toch net een andere term dan lenigheid. Mobiliteit, daar zit ook eigenlijk hoeveel bewegingsmogelijkheden heb je? Hoeveel bewegingsvrijheid heb je? En daar zit aansturing toch ook heel erg sterk in. Lenigheid hebben we het meestal meer over tot in welke positie kun je een gewricht brengen. Dus dat is een klein nuanceverschil. Maar als we. Ik richt me dus wat meer op lenigheid. Dus hoe ver kun je komen? Hoe ver kun je je schouder naar achter brengen? Hoe ver kun je je elleboog strekken? Het grappige is, het is een van de grondmotorische eigenschappen. En jij zegt al van dat is. Hij is heel belangrijk. Vorig jaar had een echt wel iemand waarvan ik denk, die heeft echt goed over nagedacht. Die heeft een mooi artikel geschreven dat lenigheid minder belangrijk is en minder essentieel is dan bijvoorbeeld kracht of uitdrukkingsvermogen. En dat heeft hij met 200 goede referenties onderbouwd. En dat klopt ook wel. De correlaties, dus het verband met functie. Bij kracht is er gewoon een duidelijke correlatie met presteren. Bij uithoudingsvermogen is er een heel duidelijke correlatie met presteren. En bij lenigheid is die correlatie gewoon veel lager. Dus lenigheid is gewoon minder prestatievoorspeller en minder prestatiebepaler dan de andere grondmotorische eigenschappen.
Is het niet afhankelijk van de sport die je beoefent dan?
Nee, andersom, en dat is wel het fysiotherapeuten eigen, is. Als de lenigheid beperkt is, heb je wel meteen een prestatiebeperking ook. Dus de lenigheid moet voldoende zijn voor de functie. Maar meer lenigheid is meestal niet betere prestaties.
Nee, ik denk dan even.
Meer kracht is meestal wel betere prestaties. Meer snelheid is meer uithoudingsvermogen. Betere aansturing. Maar meer lenigheid is. Dus lenigheid blijkt wel afhankelijk van de sport. Hè? We zien bij zwemmers dus wel, die schouders die zijn. Wat jij dan zou zeggen, mobieler, maar die schouder range of motion in de schouders is wat groter. Bij tennis zie je bijvoorbeeld range of motion in de pols is echt een prestatiebeperker. Als die niet groot is, dan worden de services minder. Dus maar dat zegt eigenlijk meer van je hebt gewoon minimale lenigheid nodig voor een bepaalde functie.
Ja, als je dan kijkt naar onze sport en naar het wielrennen, dan is dat ook wel een heel duidelijk voorbeeld. Hè? Je hebt een bepaalde lenigheid nodig om in een aerodynamische positie te kunnen zitten, maar het is met name in die positie voldoende kracht kunnen blijven leveren. En dat bepaalt meer de snelheid dan dat je, als je nog leniger bent, dat je nog lager op je fiets kan zitten. Want dat gaat ook bijna niet meer.
Ik had gisteren een documentaire gekeken over een vechtsporter. Ja, daar lijkt het me weer totaal anders. Hè. Die vechtsporters die zijn ontzettend lenig.
Zijn natuurlijk wel sporten waar meer lenigheid wel iets oplevert. Maar dat zijn meer uitzonderingen. Dus ja, in vechtsport, als je zo'n gestrekte trap van boven op het voorhoofd van de tegenstander wil plaatsen, die van bovenaf komt, ja, dan moet je een hele grote beweningsuitslag, dan moet je min of meer een split kunnen maken.
Ja.
Maar als je die split niet kan maken en je geeft hem van de zijkant een trap tegen zijn kop, gaat hij ook knock-out. Ja. Dus het is niet de prestatiebepaler, maar het is wel voor sommige bewegingen heb je gewoon hele grote lenigheid nodig. En er zijn sporten waar je echt meer punten krijgt als je een grotere range of motion laat zien.
Ja.
Dus dan heb je het over ritmische gymnastiek. Maar dat zijn wel extreme lenigheidssporten, zeg maar.
Heb je het idee, Geer, dat er dan ook de laatste jaren anders naar lenigheid gekeken wordt dan toen je net afgestudeerd was?
Ja en nee. Het ligt eraan met wie je te maken hebt. Soms komen er weer hele oude ideeën terug. Mijn idee over hoe er naar lenigheid gekeken wordt is iedere professional heeft er ideeën bij, heeft er ervaringen mee. En bijna iedere professional heeft er een visie op, wel of niet heel uitgesproken. Iedere professional heeft ermee te maken. En als behandelaar of als trainer of als sporter, als profsporter zelf. En heeft daar ideeën bij, maar die ideeën die zijn over het algemeen niet geweldig onderbouwd. Dat is min of meer een soort van zelfontwikkelde theorie of wel ergens wat opgepikt van de een of ander. En echt op basis van wat er aan kennis eigenlijk is, dat zie ik eigenlijk nog niet zo heel veel terug. Dus het is meer zelfbouwtheorie dan eigenlijk in die 30 jaar zie je dat het kennisniveau op dat gebied enorm toeneemt. Dat is in zijn algemeenheid. Her en der heb je gewoon echt professionals die wel de literatuur een beetje bijhouden. Of mensen volgen die de literatuur bijhouden. En dan zie je gelukkig wel dat ideeën over stretching wat genuanceerder worden. En dat er niet meer gewoon gedaan wordt omdat we het altijd zo doen. Dus aan de ene kant zie je wel die kennis, maar dat is maar percentueel gezien als 10% van het vakgebied is waar je die kennis heeft zien ontwikkelen in de laatste 30 jaar, dan is het en 90% roep maar wat.
Ja, als ik ga kijken naar mezelf, ik heb vroeger altijd gevoetbald en daarbij werd ook eigenlijk altijd standaard aan het einde van een warming-up statisch gerekt. Totdat ik de opleiding fysiotherapie ging doen en inderdaad mezelf af ging vragen van waarom doe ik nu wat ik doe? Nu probeer ik dat langzaamaan binnen de sporters die ik begeleid te veranderen. Maar dat is sport is vaak heel conservatief. Hè? Dus het is moeilijk om daar verandering in te krijgen. En mede met dit soort podcasts proberen we daar wel wat zinnige dingen in te zeggen om sporters ook mee te nemen in waarom doe je wat je doet. En maak maar eens een keer een andere keuze en kijk eens hoe dat voor jou uitpakt.
Ja, welke doelen hebben we eigenlijk allemaal met de rekken of met lenigheid? Welke doelen zijn er? Ja, kun je blessures voorkomen, onder andere Gerard?
Blessures voorkomen kan, maar niet met rekken.
Niet met rekken? Want?
Nee. Want de ongeveer 30 studies die er zijn, die gekeken hebben van voorkomt de blessures, laten eigenlijk zien dat het niet het geval is.
Oké, ja. En je zei het straks al, prestatiebevorderend is het ook maar minimaal eigenlijk wat je met rekken kunt bereiken. Wat voor doelen kun je nog meer hebben met lenigheid?
Ik wil leniger worden. Ik wil in een bepaalde positie kunnen liggen, staan, zitten, hangen. En dat kan ik nu niet. Dus als er sprake is van ik ervaar het als een beperking en ik wil gewoon veranderen. Lenigheidstraining is het absoluut.
Mm-hmm.
Maar lenigheidstraining kan op verschillende manieren. Dat is niet alleen maar statisch rekken of dynamisch rekken. Of krachttraining is over het algemeen ook prima lenigheidstraining.
Ja, Ja, dus zo heb ik het ook altijd geleerd, hè, dat krachttraining en mobiliteit eigenlijk goed samengaan. Je verandert mijn inziens de snelheid en de range of motion iets. En je hebt een perfecte lenigheidsoefening.
Moet je natuurlijk wel full range of motion in de krachttraining ook nastreven. Dus lenigheid vergroten is een doel. Een lenigheid bijhouden, als dat een beetje een iets is wat voor de sport net voldoende, dan is het ook gewoon kan een doel zijn. Ik vind het lekker om te doen, kan een doel zijn. En dan moet je het vooral doen. Mm-hmm. Als je het gevoel van rekken fijn vindt. Ontspanning kan daar een beetje bij horen.
Ja.
Maar er zijn ook andere ontspanningsmethoden dan rekken.
Je zegt ontspanning, hè? Is het ook zo dat je misschien wel eerder herstelt als je lenigheidsoefeningen doet?
Dat is nog een hoofdstuk wat ik moet schrijven. Dus daar zit ik nog niet zo heel erg in. Er zijn de voor jullie interessante hoofdstukken. Het hoofdstuk waar ik nu net aan begin is het hoofdstuk rek. Of andersoortige oefeningen als onderdeel van blessurebehandeling. Mm-hmm. Dus als een wandelmethode. Daar was eigenlijk heel weinig over. 30 jaar geleden was er helemaal niks over. En 20 jaar geleden en 10 jaar geleden was er eigenlijk ook niks over. In de laatste jaren begint daar gelukkig wat onderzoek gedaan te worden. Kan ik nog niet zo heel veel over zeggen, want dan moet ik me echt nog goed inlezen. Maar er is eigenlijk wel duidelijkheid dat rek toevoegen aan een behandeltraject wel zorgt voor iets sneller herstel van de sporter.
Ja, ja. Ja, ik ken de boekjes nog van Jan-Jaap de Moree van vroeger, waar de curve van Fiedik onder andere in zat. En dat gaat dan met name vooral over weefsel, hè? Over lenigheid van met name peesweefsel of spierweefsel die je daar meeneemt. Dus zo passen wij het eigenlijk toe in de fysiotherapie. Ja, dus de plastische deformatie, het kriepgedeelte, het moment van dat het weefsel, als je te veel op rek komt, kan gaan scheuren of blessures oploopt. Zijn daar andere inzichten in ondertussen?
Nou, aan de ene kant, het is niet zo ingewikkeld. Van rek op weefsels is gewoon kracht op weefsels. Het is rekkracht. Dus een rekoefening is ook gewoon weefsels belasten. Dus je kan zeggen in revalidatie, ik laat mijn cliënt een oefening doen. Ik laat die sporter een oefening doen als onderdeel van mijn behandeling. Dan zet je ook krachten op weefsels. En dan kies je de goede oefening die niet te veel kracht op die aangedane weefsels. Niet te weinig. En rek is eigenlijk gewoon een variant daarvan. Van dat is ook gewoon kracht op weefsels. Die je goed kan doseren. Statische rek. Netjes constant kan houden. Dus relatief veilig is. Goed kan doseren. Dus eigenlijk het is niet een speciale variant. Het is gewoon kracht op weefsels. Mm-hmm. Als een oefening waar je kracht op weefsels op een laag niveau. Redelijk goed gedoseerd. Redelijk stabiel. Dus redelijk veilig. Weefsels mee kunt belasten. Als we dan kijken naar de studies die je dan kijken van wat gebeurt er dan fundamenteel. Dan zie je inderdaad dat vage activiteit gestimuleerd wordt. Dan moet ik even nadenken hoor, van dat nu en nu. Maar eigenlijk zowel de afraakprocessen die je eigenlijk op gang wil hebben bij weefselherstel. Als de opbouwprocessen, die stimuleer je met kracht op weefsels. Grappig is wel dat rek doet dat. Dus rekoefeningen zijn positieve invloed op herstelprocessen in weefsels. Maar bijvoorbeeld excentrische kracht doet dat 50 keer zo hard.
Mm-hmm.
Dus als je gewoon die weefsels wat zwaarder zou kunnen belasten, krijg je 50 keer zoveel activiteit in positieve zin en niet in negatieve zin, dat die herstelprocessen eigenlijk nog veel harder gaan lopen.
Ja, maar dan moet wel het dus weefsel belastbaar genoeg zijn om dat te kunnen doen.
Precies, dan moet je dus dat weefsel zwaarder belasten. En ja, dat durf je niet altijd, dat wil je niet altijd. Dus rek is een prima hulpmiddel, maar het is eigenlijk wel nog steeds, het is geen wondermiddel bij herstelprocessen. Het is een ondersteuningje, het is beter dan niets. Maar eigenlijk, hoe zwaarder je de weefsels kunt belasten, hoe duidelijker je die proces op gang zet. Maar met meer risico.
Ja, dus met name in die beginnende fase en in de vroege fase is dat een prima methode.
Dus logischerwijs, ja, in de vroege fases zijn REC oefeningen in een revalidatietraject misschien best wel een logisch hulpmiddel. Maar in de latere fase zijn ze weer wat minder logisch hulpmiddel. Nou, ik ben benieuwd of ik daar in studies, dat is mijn idee, of dat in studies ook aangetoond wordt, dat het zo werkt.
Ja, waar ik ook wel benieuwd naar ben, Gerard, hè, is, krijg je ook echt verandering in bindweefsel en bindweefselstructuur door REC-oefeningen? Of hoe lang en hoe vaak moet je dan dat soort REC-oefeningen doen?
Dan gaan we eventjes terug naar hoe werkt het nou eigenlijk bijvoorbeeld leniger worden. Dus er is geen twijfel dat alle methodes van lenigheidstraining lenigheid kunnen bevorderen. En het grappige is, we hebben dus statisch rekken, we hebben contract relax vormen, we hebben dynamisch, we hebben krachttraining en we hebben ouderwets. Ja, dat heet tegenwoordig weer dynamisch rekken, maar dat heet gewoon draaien, et cetera, schudden. Ze werken allemaal. Ze werken ook allemaal ongeveer even goed. Ook verbazingwekkend. Terwijl er hele andere ideeën onder zitten, bijvoorbeeld onder contract relax. Hele andere theorie, maar ze werken ongeveer even goed. En die theorie van contract relax blijkt ook eigenlijk gewoon niet te kloppen. Het is niet zo dat met reciproke inhibitie, dat op een of andere manier beter werkt. Waarschijnlijk, nou nee, eigenlijk is er geen twijfel over dat leniger worden gebeurt door twee processen. Eén, de waarneming van de rekkracht gaat veranderen. In het begin roept je zenuwstelsel heel snel, ho, 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 tot hier, niet verder, je mag niet verder. En tot daar mag je van je hersenen. Je weefsels kunnen wel verder. Want als je iemand onder verdoving brengt, krijg je graden meer. Maar de hersenen bepalen eigenlijk tot waar je mag komen. De hersenen krijgen informatie van sensoren. En die sensorische informatie die verandert als je lenigheidstraining gaat doen. Die sensoren gaan minder snel ho roepen. In het begin roepen ze heel snel. Oh, 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 rek, 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 rek. En 6 weken later roepen ze, ja, we zijn er weer hier. Oftewel, ze geven gewoon... Het geeft gewoon minder informatie naar boven. Dus spierspoeltjes, et cetera, passen zich wat aan. Tweede is dat de hersenen vervolgens ook nog eens de boel anders gaan interpreteren. Dus hoeveel rekkracht daadwerkelijk op de weefsels mag komen, dat verandert in de tijd. In het begin mag je er 5 kilo aan hangen. 8 weken later mag je er 10 kilo aan hangen. Dus de tolerantie voor rekkracht en het rekgevoel wat erbij hoort, die twee veranderen, alle twee door lenigheidstraining. En daardoor kun je ook verder komen. Dus het is niet zozeer in eerste instantie dat je weefsels nou verbouwd gaat worden. Op lange termijn misschien wel. Maar in eerste instantie het is vooral eigenlijk de aansturing.
Ja, het zijn met name neurale aanpassingen die gedaan worden.
Dus lenigheidstraining is vooral eigenlijk gewoon aansturingsverandering. Geinig, hè? Ja. En blijkbaar werkt dat bij alle lenigheidstrainingsvormen. Heeft eigenlijk datzelfde onderliggende proces. Dus eigenlijk theoretisch verklaringsmodel is er nu wel. En daarom werken alle methoden. En daarom werken ze ook ongeveer even goed. En daarom is 10 seconden of 30 seconden niet zo heel belangrijk. Het is de totale hoeveelheid lenigheidssecondes. Geeft ongeveer hetzelfde resultaat.
Ja, dus als je dan gaat
nou,
kijken,
hoe kwamen we hier?
Ja, dus als je dan gaat kijken bijvoorbeeld naar dynamische oefeningen, dan zit je dus korter in die echte rekzone. Dus dan zou je dat dus ook ja. vaker moeten doen om dus de totale tijd gelijk te hebben met statisch rekken.
Ja, en ja, een beetje afhankelijk van de voorkeur van de sporter of de cliënt kun je zeggen, nou, die methode of die methode. Maar het is niet zo dat de ene methode nou veel beter is dan de andere voor het trainen van lenigheid. Wel, op zich is het wat logischer om te zeggen als het gaat om dynamische lenigheid verbeteren. Kies je voor dynamische oefeningen. Van statisch is wel erg statisch.
Ja, ja.
En maar als je weer veiliger wil en constanter wil en meer gedoseerd, dan kies je weer voor wat statischer.
Ja, dus dan is wel echt het doel lenigheid verbeteren. Hè? Dus dat is anders dan wanneer je dat tijdens een warming-up of tijdens een cooling-down zou doen. Dan maak je daar andere keuzes in.
Maar dan komen we weer op terug. Wat is dan eigenlijk het doel?
Je wil je lichaam voorbereiden op de inspanning die het moet gaan leveren. Er zijn heel weinig sporten waarbij je echt statische rek nodig hebt. En dat is vaak veel meer een dynamische rekvorm. Dus dat past er dan beter bij.
Als je een dynamische lenigheid nodig hebt in de wedstrijd die je nu nog niet hebt. Ja, dan is het handig om in een warming-up daar net nog even een paar graden bij te halen. Maar ja, veiligheidstraining in de warming-up is niet het doel. Dat is niet het doel van de warming-up. En nadien zou het dan zijn dat je spierpijn wil voorkomen. Dat is nog een doel. Daar zijn we nu ondertussen heel duidelijk van dat dat niet met rekvormen gaat gebeuren, spierpijn voorkomen. Dat is geen effectief middel.
Dus je zegt in de cooling down hoef je eigenlijk niet te gaan rekken?
Om spierpijn te voorkomen hoef je niet te gaan rekken.
Waarom
om
zou je dan wel
te gaan voorkomen hoef je niet te gaan rekken.
Dus in de cooling down heeft eigenlijk niet zoveel zin om te gaan rekken?
Ja, het ligt eraan. Als je met een bepaald gevoel naar huis wil, ja, als je het gevoel wil beïnvloeden, kun je gaan rekken. Omdat iemand zich dan anders voelt. Maar als iemand zich daarna vooral geïrriteerd voelt, kun je het misschien beter niet doen. Maar voor spierpijn voorkomen hoef je niet te gaan rekken, want dat werkt. Het heeft er geen effect op.
Toch zijn er ook wel een aantal tegenstrijdige studies ingedaan, toch Gerard, of niet?
Ja, maar ja, dat hoort bij wetenschap. Er is altijd wel één studie die wat anders vindt. Maar er zijn er nu een stuk of 40 gedaan. En 35 vinden toch dat het niks doet.
Nee.
En het tweede is, daarom ging ik net naar dat verklaringsmodel. Ik vind het wel, dat vind ik juist wel. We hebben studies die kijken van, nou, doet het iets? Maar vervolgens is het ook wel belangrijk dat er uiteindelijk een verhaal komt van waarom doet het nou niks? Of waarom doet het nou wel? We vinden 35 keer dat het geen effect heeft op spierpijn. Is er ook een verklaringsmodel wat klopt bij die 35 verhalen? En wat ook zou passen bij die 5 die je niet vinden? En dat begint dus langzamerhand wel te ontstaan. En bijvoorbeeld, er is geen enkel verklaringsmodel waarom rek blessures zou kunnen voorkomen. Ja, er roepen wel mensen wat, maar dat is gewoon, dat zijn die zelfbouwtheorietjes. En nou, daar schiet je gewoon vanuit de heup meteen een gat in. Er is gewoon in die 35 jaar nog niemand die een goed verklaringsmodel heeft ontwikkeld hoe dat zou kunnen werken. Blessures voorkomen of spierpijn voorkomen.
En waarom wordt het dan nog steeds zo gedaan? Waarom wordt er nog steeds veel in de warming-up gerekt, in de cooling-down gerekt? Terwijl ze de gedachte hebben dat het blessures kan voorkomen. Is er alleen maar het goed gevoel waar mensen daaraan overhouden? Of goed gevoel wil ik zeggen. Hè?
Het wordt in topsportzettingen veel minder gedaan trouwens. Dus daar is die kennis wel wat doorgestijpeld. En dan worden die keuzes meestal wat bewuster gemaakt. En dan wordt het individueel eigenlijk een beetje soms nog wel toegepast. Maar dat is een individu. Bij wie het gevoel bijvoorbeeld een heel erg belangrijk ding is. Die voelt zich er beter bij. En dat is ook belangrijk in topsport. Van het negatieve effect van rekvormen, van statische rekvormen, is op snelheid en exclusiviteit een paar procent. Nou, dat is in topsport wel belangrijk. Maar in recreatiesport bijvoorbeeld helemaal niet. Dus die recreatiesporter die merkt gewoon helemaal geen verschil. Of die nou wel of niet. Die voelt zich lekker. De trainer zegt dat we het moeten doen. En de trainer doet het ook al 30 jaar zo, heeft het 30 jaar geleden zo geleerd. En die doet gewoon wat hij nog steeds al 30 jaar doet. Ja. En die leest niet, dus die verandert niks. En die sporter trouwens, ik heb het in basisschoolsettingen ook gehad. Ook als trainer lang gewerkt. En ik had een team van wat oudere mannen, nog wel op prestatieniveau, maar zeg maar dertigers. En daar hoefde echt niet beginnen over het veranderen van het ritueel zoals de warming-up eruit zag. Dus dat deden we, dat heb ik ook niet gedaan. Jeugdploeg, nieuwe ploeg, selectie, et cetera. Dan kun je invoeren om iets te veranderen aan een warming-up. Dus het is ook van welk moment kun je veranderingen invoeren. Meestal is het in de sport best makkelijk om nieuwe dingen in te voeren. Meestal is het in de sport heel moeilijk om bestaande zaken die al jarenlang zo zijn, om daarvan te zeggen, dat doen we niet meer.
Nee. Ja. Maar even terugkomend, je zegt, er zijn eigenlijk buiten de neurale tolerantie eigenlijk, die lenigheid bevordert, zijn er fysiologisch nog meer veranderingen die in een gewricht plaatsvinden, hè, de synoviaal gewricht of in de spacespier, ligamenten, vinden daar ook nog veranderingen plaats?
Ja, dat was eigenlijk de hele. Dat was al je vraag net, hè, en toen gingen we van links naar rechts en maar we zijn weer terug. En het was wel de moeite waard om het daar even over te hebben. Kun je ook de weefsels verbouwen? Ja, maar dat gebeurt door hogere krachten. Dat noemen we krachttraining, maar dat noemen we ook lenigheidstraining met hoge intensiteit. Dus als je hoge rekkrachten gaat hanteren, en dat is niet alleen statisch, maar dat kan ook in dynamische vormen zijn. Hoge snelheden betekenen ook hoge krachten. Dus lenigheidstraining met hoge intensiteit en of hogere snelheid, dat zou je ook bijna krachttraining kunnen gaan noemen. Dat begint er verdomd uit te zien alsof het een krachtoefening is. En bij krachttraining is er geen twijfel over dat we weefselverbouwing kunnen creëren. Dus met lenigheidstrainingen met hoge intensiteit en of hoge snelheid kunnen we ook weefsels verbouwen. Maar eigenlijk kun je het ook krachttraining noemen. En je kunt ook en krachttraining kun je ook lenigheid. En begint het verdomd op eigenlijk oefeningen te lijken.
Ja, je zegt eigenlijk meer
oefeningen dan waar ook een lenigheidscomponent in zit.
Ja, dus eigenlijk alle motorische grondvormen komen eigenlijk terug. Je hebt eigenlijk een overlap van lenigheid, snelheid, krachttraining, misschien stabiliteit.
Ja, maar je zou het ook in een statische rekvorm kunnen doen. Door gewoon hoge krachten te hanteren. En dat zie je ook wel terug. Bijvoorbeeld in het turnen. Je ziet het nu niet meer, maar je kunt nog wel op internet foto's vinden van de ene turner die hangt aan de andere turner. Of die staat op de rug van de trainer die staat op de rug van een sporter. Dat zijn wel redelijk rigoureuze methodes, maar dat betekent gewoon hoge rekkrachten. En dat is wel dat kan je extreme lenigheidstraining noemen, maar je kunt het ook krachttraining in extreme posities noemen. En dat is wel degelijk weefselverbouwing. Is dat nog veilig? Nee, dat niet. Gaat het af en toe mis? Ja, dat wel. Maar dat hoort ook bij topsport.
Ja, ik ben turntrainer geworden sinds 2 jaar, Gerard. Mijn dochters zitten op turnen. Ze zijn 7 en 9. Ik heb dit nog niet overwogen, eerlijk gezegd, wat je nou zegt.
Nee. Want je ziet het gelukkig niet meer terug. Want het zijn de oude, echt oude, rigoureuze, Chinese, Russische vormen. En het is wel, hoe hoger het niveau, hoe moeilijker het wordt om nog ergens een procent lenigheidswinst of krachtwinst te halen. Dus hoe hoger het niveau, hoe groter de kans dat er een keer een extreem gezocht wordt in oefenstof. En op nog niet absoluut topniveau is dat nog helemaal niet nodig. Kun je met normale oefenstof nog prima resultaten halen.
Ja, stel, iemand wil dus aan de slag gaan met lenigheidstraining. Ja, waar kan iemand dan het beste mee beginnen in jouw ogen? Ja, dus noem bijvoorbeeld een meisje wat op turnen zit en vooral met training bezig is, met plezier in de sport. Maar wel wil beginnen met wedstrijden.
En gericht, want lenigheid is super specifiek. Hè? Het is dus niet een algemene grondmotorische eigenschap, het is super specifiek. Dus flexie in de knie, moet je vooral flexie in de knie in je oefeningen stoppen en geen extensie. En ook niet, en het zijn wel ketens, dus heup kan invloed hebben op die knie. Maar oefeningen voor de schouder zullen niet direct veel invloed hebben op de knie. Ik laat dat even liggen, ik kan het nuanceren, maar dat ga ik even niet doen.
Maar dat is de wet van de specificiteit.
Ja. Er zijn ondertussen best veel studies naar geweest naar doses bijvoorbeeld. Hoeveel secondes, hoe vaak. En ik zei ook expres doses. Doses blijkt belangrijker dan hoeveel seconden, hoeveel keer. Dus eigenlijk hoeveel secondes in totaal doe je die oefening? Of doe je die oefeningen die zich richten op die knieregio? En dan blijkt voor beginners niet eens zo'n hele hoge dosis noodzakelijk. 5 tot 10 minuten per week blijkt al effectief te zijn om lenigheid te vergroten bij beginners. Beginners betekent, ik heb dat nog niet echt getraind. Ik ben eigenlijk qua lenigheid van die knie eigenlijk een beginner. Er zit trouwens 50% aanlegcomponent in. Dus lenigheid, je range of motion zit aanleg in. En het lijkt er dan nu op dat ongeveer 50% eigenlijk gewoon bij je ouders vandaan komt. Het is niet onbeperkt trainbaar. Je hebt een aanlegcomponent. Dus bijvoorbeeld voor een split. Dus je twee benen plat op de grond kunnen leggen. Als je de aanleg niet hebt, kun je trainen tot je een onzweeft. Als je de aanleg echt niet hebt, gaat het gewoon nooit lukken. Je kunt het wel verbeteren. En je kunt het al verbeteren met 5 tot 10 minuten. Maakt niet zo heel veel uit welke vorm. Maakt niet zo heel veel uit hoeveel keer, hoeveel seconden. Maar 5 tot 10 minuten in die range of motion, in de buurt, niet eens op 100% van het maximum, maar in de buurt van het maximum blijkt al effectief bij beginners. Als je fanatiek bent en zegt, nou, ik minimum vind ik toch wel weinig, ik ga voor het maximum. Als je meer dan 10 minuten per week gaat oefenen, de oefeningen gaat doen als beginner, ga je iets meer vooruit dan als je tussen de 5 en 10 minuten blijft. Ga je 30 minuten, ga je niet meer vooruit dan iets meer dan 10 minuten. Voor gevorderden is het andere koek en daar hebben we geen duidelijkheid over hoeveel minuten, hoeveel keer. Eigenlijk geldt daar gewoon die wet van de midden. Daar moet je als individu uitzoeken hoeveel heb ik nodig om nog vooruit te gaan. En dat zie je dus in sporten als turnen en dergelijke, waar ja, lenigheid, meer lenigheid is gewoon meer punten. Dus ja, als beginner word je vrij snel beter, maar jouw dochter zal qua lenigheid eigenlijk al ondertussen getraind zijn. Dus om dat nog naar een hoger niveau te krijgen. Maar aan de andere kant, hoe oud is je dochter?
7 en 9.
Oké, zijn 7 en 9. Daar zit ook nog een heel stuk ontwikkeling in door gewoon doen. Mm-hmm. Een van de leukste anekdotes daarover, die ik me echt levendig kan herinneren, is, ik had een keer gesprek met toenmalige bondscoach bij de schoonspringers. Bij de jeugdschoonspringen heren, en dat was Edwin Jonge Jans, dat zijn broer en zus, die alle twee, en hij was toen bondscoach van de jeugd. En ik vroeg aan hem, van, bij schoonspringen heb je toch echt nog grote bewegingsuitslagen nodig? Bij dat duiken van die hoge planken. En ik vroeg aan hem, wat doen jullie aan lenigheidstraining? En hij zei, niets. Niets apart. Want door het oefenen van de sprongen gaat jaar na jaar gaat ook gewoon de lenigheid vooruit. Gaan ook de bewegingsuitslagen nemen toe. Dus gewoon eigenlijk de specifieke oefenvorm is de sprongen zelf. En daar zit dan de krachtprikkel in, daar zit de aansturingsprikkel in, daar zit de lenigheid. Maar we doen die sprongen wel vaak, wel veel. Dus bij die jonge leeftijden is er niet direct sprake van dat je apart lenigheidstraining hoeft te gaan doen. Behalve wanneer je constateert van nou nee, we willen toch echt dit. Of er zit er sprake van een bewegingsbeperking. Die heup, die kan gewoon niet voldoende roteren en we gaan dat controleren. Ja, het is echt een bewegingsbeperking in de heup. Nou, dan gaan we specifieke lenigheidstraining voor die heup doen. Ja. Dan wel.
Ja, dus dan controleer je het met de andere zijde, want anders kan het natuurlijk ook gewoon een stukje aanleg zijn. Hè, dat iemand dat gewoon echt niet kan en ook niet kan gaan halen.
Ja, je controleert het met de andere zijde, maar je controleert het ook ten opzichte van collega sporters. En je controleert het, wat is er nou bijvoorbeeld aan heuprotatie nodig om die sprong zo te kunnen uitvoeren? En als er gewoon een bepaalde heuprotatie nodig is om de techniek zo te kunnen uitvoeren en de sporter kan dat niet, die heeft die heuprotatie niet, dan ga je wel proberen dat die beperking te verminderen. En dan loop je uiteindelijk loop je wel tegen de maximum aan, ook bij lenigheid. En ja, dat kan zijn dat een sporter gewoon de aanleg niet heeft om op topniveau die beweging uit te voeren. En als er geen compensatiemogelijkheden zijn, dus bijvoorbeeld in spelsporten heb je bijvoorbeeld best wel sporters die zijn eigenlijk niet snel genoeg, maar die zijn zo slim en die zijn zo tactisch vaardig en zo dat ze toch op dat topniveau functioneren. Maar dan moet er omheen wel jongens staan die snel genoeg zijn. Dus ja, het hoeft niet altijd op alle 100 factoren 100 te zijn, maar dan moet je het ergens anders mee kunnen compenseren. En dat is met lenigheid eigenlijk ook. Je ziet, als je kijkt naar de uitvoering van bijvoorbeeld een tennisservice, ja, dat kan best met een kleinere bewegingsuitslag. En dat zie je dus ook wel. Je ziet ook wel eens een topper waarvan je denkt, nou, volgens mij is de bewegingsuitslag van deze is wat kleiner, maar de snelheid van de bal is gewoon nog steeds topniveau.
Je compenseert het dus met de andere grondmotorische vaardigheden, hè, waarin coördinatie, vond ik wel verrassend, toch wel een hele belangrijke is. Oftewel de motorische vaardigheid die je bezit om de oefening te kunnen volbrengen. Ja. Ja, en daarin kan dus mobiliteit de beperking zijn en dan moet je de mobiliteit aan gaan pakken. Dat is wat je zegt dus eigenlijk, Gerard.
Ja. Ja. Dus ja, zeker lenigheid is zeker belangrijk. Als het een beperkende factor is, is het super belangrijk. Want dan moet je er wat aan doen. Dan wil je er wat aan doen. Dan valt daar echt prestatiewinst te halen. Maar dat is omdat het onvoldoende is.
Ja.
Als het voldoende is, is het meestal genoeg. En is het verdubbelen van ja, schouderrotatie, levert dat nou wat op? Nou, ja, heel vaak niet. Op topniveau, op absoluut topniveau, is 1% meer lenigheid soms wel prestatiewinst. Maar dat is absoluut topniveau.
Ja. En soms zijn er gewoon atrogene beperkingen in het gewricht. En dan houdt het gewoon ook echt wel op, de lenigheid.
Ja. Ja, maar het is lastig om te zeggen vanaf de buitenkant waar de beperking precies zit.
Ja, ja.
Ja, jullie hebben wel collega's die zeggen dan van nou, zit ik hier en nu zit ik hier. Nu is het bindweefsel en nu is het, volgens mij zit alles aan alles vast. En het is best lastig om te zeggen wat nou precies daarbinnen dat gewricht gebeurt. Wanneer je een bewegingsuitslag uitvoert.
Ja, het is meestal wel zo als we een gewricht voelen en we voelen dat een heel hard eindgevoel is, dan verwachten we niet dat er veel winst meer te behalen valt. Of dan het eindgevoel atrogeen beperkt is, maar... Ja, wat ik zie in de praktijk is dat het inderdaad weinig meer te halen valt, zeg maar, in lenigheid.
Ja, maar zeg maar, hele goede onderbouwing voor dat eindgevoel ook precies dat betekent, heb ik nog nooit kunnen vinden.
Nee. Ja, het rare is vaak, wat je te straks in het begin al zei, als we zo iemand onder narcose bijvoorbeeld door gaan bewegen, dan komen ze weer wel verder, ja.
Nou, dan weet je zeker dat het dus niet autogeen is.
Nee, precies.
En dat is waarschijnlijk toch weer het neurale systeem wat de beperking erop
dat
zet.
Dat zou kunnen, ja. En het fascia vind ik eigenlijk wel zo interessant. Heeft het fascia daar nog ergens invloed op? Fascia van het spier, het kapsel van het gewricht.
Kijk, alles zit aan alles vast. Maar het is wel zo, we zetten hun kracht op weefsels bij een bewegingsuitslag. Waar komt die kracht nou precies op? Op welk stukje? En welke sensoriek zit daarin? Nou, fascia is sterk voorzien van sensoren. Dus het kan wel zo zijn dat. En fascia is ook. En weefsels zijn ook meer of minder voorzien van vocht. Nou, daar kan een klein beetje in gevarieerd worden. De hoeveelheid matrix, de hoeveelheid waterbinding. Kan wat meer zijn, kan wat minder zijn. En het kan wel zo zijn dat weefsels daardoor net wat bewegelijker ten opzichte van elkaar zijn. En het krachtenspel net wat anders wordt als die bewegelijkheid van die weefsels net wat anders wordt. En de belasting van sensoren, welke sensoren eigenlijk geprikkeld worden, daar ook een klein beetje door veranderen.
Ja, ja. Ik zit me in één keer te denken.
Dus dat verklaringsmodel van dat fascia van invloed zijn op mobiliteit, en het zijn ook nog lang duur, zijn eigenlijk ketens. Alles zit aan alles vast. Dat klopt wel. En het is voorzien van sensoriek. Dus we beïnvloeden daarmee wel range of motion. Ja. En ik zei net eerder van ja, voor die knie moet je vooral die knieoefeningen doen. Maar de heup kan dus toch wel van invloed zijn op de range of motion in de knie. Omdat alles aan alles vast zit en die sensoriek in die heup ook van invloed kan zijn op de knie. Ja, en dat kan je als behandelaar soms, ga je toch wel naar ketens kijken. Niet alleen maar op die knie, niet alleen maar die wet van die specificiteit hanteren.
Nee, dat is inderdaad wat je bij ons in de praktijk ook wel zo ziet. Dat iemand dus echt een bewegingsbeperking in een bepaald gewricht heeft. Waar dus ook echt geen winst meer te halen is. Dat je dan gaat kijken, van kan die dan compenseren vanuit een andere regio. Om uiteindelijk toch een bepaalde functie uit te kunnen voeren. Dus je kijkt breder dan inderdaad alleen het enkele gewricht. Zeker als daar, als je erachter komt na het verloop van tijd, van er zit gewoon echt geen winst meer in.
Nee, dat zien we vaak bij atrogene beperkingen zoals artrose, hè, waar we moeten gaan compenseren ooit in beweging. Ja. En ook heel typerend, misschien kun je daar ook iets over vertellen, Gerard, waar komen de capsulaire beperkingen eigenlijk vandaan van artrose? Ja, bij de knie, extensie, flexie en dan rotaties. Weet je daar iets van?
Ik zit niet zo in die artrose, maar ik zit wel in de zin van... ik weet wel bij artrose dat het heel sterk toch uiteenloopt wat er te zien valt. Maar als we beeldvorming gaan... als we beeldvormende technieken gebruikt worden bij artrose... dan soms zijn er zware pijnklachten. Dan ziet het gewricht er eigenlijk nog best aardig goed uit. En soms zijn er helemaal geen pijnklachten. En een plaatje van het gewricht. En het, nou, dat die persoon daarmee rondloopt, snappen we helemaal niet. Van het is echt bagger daarbinnen. Dus artrose, daar zit ook echt een neurale component in. En pijn is een pijn wordt gemaakt door onze hersenen op basis van sensorische informatie. Dus pijn is geen goede 1-op-1 weergave van weefselschade. Dat maakt het ook complex. Bij artrose, er is bewegingsbeperking, maar is dat nou capsulair? Wat er wel is, is op het moment dat dat je range of motion gewoon niet meer gebruikt, dat je je eigen bewegingen gaat beperken, dat je niet meer in die kniehoek wilt komen omdat dat zeer doet, en dat niet even doet, maar zeer langdurig, kom ik niet meer in die kniehoek, ja, dan ga je natuurlijk eigenlijk wel bewegingsbeperking krijgen. En misschien ga je dan ook wel weefselveranderingen krijgen, omdat je eigenlijk gewoon het lijf aan het trainen bent om ja, zich te verbouwen, omdat die kniehoek gewoon niet meer functioneel is. Spierlengtes kunnen zich wel aanpassen aan, die passen zich aan functie. Als je een spier gewoon alleen maar in een bepaalde hoek gebruikt, dan gaat die spier zich aanpassen om in die hoek optioneel te functioneren. En dat geldt voor bindweefsel ook. Dus je kunt lenigheid trainen, maar je kunt ook lenigheid verminderen door het eigenlijk helemaal niet meer te gebruiken. Nee. Dat deel van je gewrichtse uitslag.
Functie bepaalt het orgaan hierin.
Ja, absoluut. En dat zie je bij artrose cliënten ook wel terug. Als iemand weer durft en doet en vooral veel gaat, toch weer gaat bewegen, dan is het voor een deel ook lenigheidstraining. Van als je gewoon weer in die hoeken komt, minuten per week, ja, dan is het ook gewoon weer een prikkel voor range of motion toename. Dat zie je bij sommige cliënten ook, dat de range of motion dan opeens weer flink gaat toenemen.
Ja. Ja, en daarnaast is natuurlijk ook de smering van het gewricht een ontzettend belangrijke factor in het behoud van lenigheid natuurlijk. Hè? Of het kunnen halen van bepaalde bewegingsgrades.
Maar die gewrichtssmering, die synovia, is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Die kun je inderdaad verminderen. Dat betekent immobiliseren. Een week plat en ja, je hebt gewoon wat minder gewrichtssmering. Maar je bent 3-4 dagen weer op de benen en is je gewrichtssmering weer gewoon aan 100% op orde. Dus dat past zich heel snel als er gewoon weer belast wordt. Want belasting van die kracht op weefsels is dan wel weer belangrijk om die synovia weer aan te maken. Maar dat is eigenlijk redelijk snel weer op orde. Dat gewricht is natuurlijk het kraakbeen, is ook de dikte van het kraakbeen. En het kraakbeen is vooral ook vocht en matrix. Ja, als je kraakbeen heel dun is geworden of zelfs weg is, dat komt niet zo snel, dat komt niet terug. Dus dat blijf je last houden. Maar dat is veel meer een chronisch probleem dan dat het gewrichtssmering op zich is.
Ja. Ik denk dat we best wel wat zinnige dingen besproken hebben, Gerard. Zijn er dingen vanuit jouw kant die je zegt van nou, dat zou ik graag nog kwijt willen aan iedereen en aan alle luisteraars? Of heb je een goede take-home message voor ons als fysiotherapeuten of voor sporters die luisteren?
Ik vind het altijd wel mooi als we begonnen eigenlijk al met, en dat formuleerde ik vrij negatief. Ik zei van nou, volgens mij heeft maar ongeveer 10% van de professionals zijn kennis op lenigheidsgebied een beetje op orde en 90% niet. Maar ik wil het eigenlijk veel positiever insteken, is iedereen heeft ideeën over lenigheid en dat en eigenlijk het is mooi dat we een uurtje lang eens een beetje kunnen hebben over de kennis daarom. En het is aan iedereen om daarvan mee te pikken wat hij interessant vindt, wat past bij hem en wat die, ja, waar hij wat mee wil of kan. Dus lenigheid is niet zo essentieel voor een sporter. Het is als het je interesseert, de moeite waard om je wat meer in te verdiepen. Maar als je het op basis van die 10%, zeg maar, kom je er ook nog steeds mee. Dus het is ook niet zo van, als je nu nog statisch rekt, dat het zo, dat verkeerd is. Als je er lekker bij voelt, prima. Dat is een beetje mijn boodschap.
Ja, hartstikke bedankt, Gerard.
Heel erg bedankt, Gerard. Mooi, dankjewel.
Graag gedaan.